Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats dat afgelopen vrijdag is overleden Cornelis Jansen op de leeftijd van 74 jaar. De rouwsamenkomst zal plaatsvinden aanstaande dinsdag om 1 uur in het verenigingsgebouw. En vooraf van 12:30 tot 1 uur worden degenen die dat wensen in de gelegenheid gesteld om de familie te condoleren. Na afloop van de rouwsamenkomst zal de begrafenis plaatsvinden in besloten familiekring. Volgende mededeling is dat woensdag, op dankdag, de kerkdiensten zullen beginnen 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:00. En wat de collecten betreft, vandaag zal er voor de diaconie worden gecollecteerd. De dankdagcollecte is voor de kerk bestemd. En volgende week zondag is de bestemming van de collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 39, de versen 3 en 5. Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. 3 en 5 van Psalm 39. Wij luisteren nu eerst naar de lezing van de wet van de Heere en aansluitend zingen we uit Psalm 81, het tiende vers. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon. Voor geen valse hoon, voor geen vreemde knielen. En daarna lezen we uit het woord van de Heere Jesaja 46. Schriftlezing is dus Jesaja 46, na de wet des Heeren. En na het zingen van Psalm 81, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen dus Jesaja 46. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten, uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat we elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Ze huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Ze knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij, hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af dat ik God ben. En er is geen God meer. En er is niet gelijk ik. Die van den beginne aan verkondigt het einde. En van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten. Een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijven van hart. Gij die ver van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn heerlijkheid. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Tekst voor de prediking van morgen is uit het begin van dit hoofdstuk, gemeente. Dat is de 46e hoofdstuk van Jesaja, de versen 1 tot en met 4. Daar lezen we deze woorden. Bel is gekromd. Nebo wordt nedergebogen. Een afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij nedergebogen. Zij zijn gekromd. Zij hebben de last niet kunnen redden. Maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Tot zover deze tekst. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Op deze zondagmorgen komen wij tot u, Heere. Want tot wie zouden we zeker in de kerkdienst anders gaan dan tot u? U die de enige zijt, waarachtig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want alleen bij u zijn de woorden des levens. En zo komen we tot u om te vragen of u ons zegenen wilt. Zegenen op deze zondag en zegenen in deze dienst, bij het luisteren en bij het spreken. We zijn daarin zo diep en zo radicaal van u afhankelijk. Doe het ons ook beseffen, opdat we niet hoger van onszelf denken dan ons past. En opdat we u, de bron van alle goed, het hoogste goed leren achten. We bidden om een zegen, Heere, bij het luisteren. U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen. Er kunnen zoveel gedachten zijn die ons hart bezwaren. Misschien bijzonder zorgen van deze week of van deze dag. Wil u geven dat die zorgen en die dingen die ons bezighouden, ons bij het luisteren naar uw woord niet mogen hinderen en af mogen leiden van wat u tot ons te zeggen hebt. Ja, wil u juist in de zorgen van het leven ook vanuit uw woord tot ons spreken. Bewaar ons ook voor afleidende gedachten. Want zo gemakkelijk, juist in uw huis, kunnen we in een ogenblik aan de andere kant van de wereld zijn. Maar wil u onze gedachten gevangen leggen onder uw woord en geef te horen en te luisteren. En dan bidden we niet alleen of u ons te luisteren wilt geven, zodat we het woord mogen horen en mogen begrijpen en verstaan waar het om gaat. Maar geef bovenal die grote en onverdiende zegen, Heere, dat we met ons hart mogen luisteren. Zoals we misschien nog nooit van ons leven geluisterd hebben. Of misschien zo vaak niet geluisterd hebben. Breek alle weerstanden in ons hart weg. Open ons hart. Maak ruimte in ons hart voor u en het werk van uw genade. Wil u ons ontdekken aan onszelf, ontgronden, en wil u ons richten op het ene heil wat in Christus Jezus alleen te vinden is. Ja, wil het ook toepassen, Heere, door de werking van uw Heilige Geest. Wil u ons ook bij het spreken alles geven wat nodig is. Geef ons, Heere, heilige gedachten, ook onder de prediking van uw woord. Leg de dingen zelf in onze gedachten en in ons hart, zoals we dat overwogen hebben. En wil u genade geven om te spreken met kracht, niet met onze kracht, want die is niets. Maar met uw kracht, zodat het werkelijk ook in betoning van geest en van kracht mag zijn. Zend daartoe de werking van uw geest. Laat die ons leiden, zodat we niets anders bedoelen en vertolken en verkondigen dan wat uw woord ons voorzegt. Geef eenvoud en helderheid. Geef ook dat de geestelijke diepten, die zowel ontdekkend als vertroostend in deze woorden liggen opgesloten, dat ze open mogen gaan. En leer het ons verstaan, Heere, dat er een overblijfsel is, dat gedragen wordt, verdragen wordt, getorst wordt, opgezocht wordt en gered wordt. En leer ons dat heil ook te zoeken, voor het eerst of ook opnieuw. We bidden u voor heel de gemeente, we dragen ieder aan u op. U kent ons alle, Heren, veel beter dan we elkaar kennen en ook dan we onszelf kennen. U kent de verborgen schuilhoeken van ons hart en zo bidden we u. Denk aan ons in uw genade, werk onder ons met uw gunst en met uw geest. We komen ook tot ons, tot u, met het verdriet en met de rouw. We denken, Heren, aan het feit dat onze broeder Jansen deze week is overleden. Grote lege plaats gekomen in de kring van zijn familie. Vrouw, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie, degene die rondom hem stonden. Het is toch nog zo snel gegaan en we dragen de familie aan u op. En bidden of u in dit verdriet en in alles wat in hen omgaat, nabij wilt zijn. Wil u, Heere, hen opzoeken. Wil u hen ook in deze omstandigheden dragen. En wil u vooral met de vertroostende werkingen van uw genade nabij zijn. Zegen u, Heere, heel in het bijzonder ook hen op de dag van de begrafenis. Zuster Jansen, sterken en de kinderen en allen die door dit verdriet zijn getroffen. Geef uw kracht en hulp. En ook als na de begrafenis de lege plaats meer en meer wordt ingeleefd, wil u ook dan nabij zijn. Als de grote herder die het verlorene zoekt en die het draagt op zijn schouders. En die sterkte en kracht wil geven, en dat om niet. We denken ook hier aan het feit dat zuster vroeg in de wijs Schilperoord deze week begraven is. Wil u ook in de kleine familiekring die nog over is, bijzonder nabij zijn. En wil u bij het ouder worden en ook bijzonder gedenken en met uw genade opzoeken. We bidden u voor allen die ziek zijn. U kent ze. Soms langdurig ziek. Soms herstellende na een ingreep of na een operatie. Soms bij het ouder worden. Als we voelen dat de krachten minder worden. Krachten van het lichaam en soms ook de krachten van de geest. U weet ook wanneer we tobben met psychische moeiten en angsten en vragen. Die soms zo moeilijk aan te duiden en onder woorden te brengen zijn, ook vaak moeilijk begrepen worden. Heere, wil u in al die omstandigheden nabij zijn. We denken bijzonder aan broeder A. van der Laan, die voor hartklachten moest worden opgenomen in Spijkenisse. Danken u dat het redelijk mag gaan, en bidden of u hem nabij wil zijn, sterke wilt. Wil u voor hem en voor allen die hem lief zijn zorgen en vooral bezoek gij hem met uw heil. We denken ook aan andere heren die op andere manieren een kruis hebben te dragen, in hun persoonlijk leven, in de gezinssituatie, misschien met betrekking tot het werk. U kent alle omstandigheden, wees u ook dan nabij. En geef wanneer er in deze periode van ons leven wellicht geen bijzondere zorgen zijn, maar eigenlijk zoveel redenen om uw naam ootmoedig te danken, dat wij onder de zegeningen het maar niet gewoon gaan vinden. En alles accepteren alsof het vanzelf spreekt. Maar maak ons klein en houd ons klein. En wil u geven, heren, dat we onder de zegeningen leren zien dat het alles onverdiend is. En dat we ieder moment van ons leven afhankelijk zijn. O God, geef dat we dat inleven. Opdat uw goedheid en uw trouw en uw zorg ons brengen mag tot bekering. Laat dat ook centraal mogen staan op de dankdag die we deze week hopen te hebben. Wil u dan met uw woord en geest die kleinheid, die ootmoed, de bedding waarin alleen de ware dankbaarheid gevonden wordt, wil die schenken. Zegen ons zo samen deze morgen, nu op deze herfstzondag herinnerd worden aan het feit dat ons leven broos en vergankelijk is. De natuur zegt het, de bladeren op de wegen die vallen van de bomen, de stormwind die de bladeren wegrukt van de bomen. En ook het feit dat we vanmorgen aan een rouwdragende familie moesten denken en u op moeten dragen. Het feit dat een bejaarde zuster van de gemeente deze week begraven is. Heere, geef dat die dingen ons stil mogen maken. En dat het woord waarmee we in de berijmde psalm de dienst begonnen in ons hart gegrift mag zijn. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. En geef dat dat aan mag sporen. Opdat wij die rust mogen vinden waardoor we alleen getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven. Te vinden in hem, de herder van de schapen, die nog het verlorene zoekt. Heere, geef het. Uit genade. Amen. Psalm 115, gemeente, zingen we de versen 2, 3 en 5 en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen dus 115, het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof. Het derde vers, waarvan de afgoden gezegd wordt: zij hebben wel een mond, doch die niet spreekt, wel ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. En het vijfde vers: maar Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 48, het zesde vers. Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ten dood toe zal hij ons geleiden. Het zesde vers van Psalm 48. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente. Je zou ons mensenleven kunnen vergelijken met een boog. En onder aan de ene kant van die boog staat geschreven gedragen worden. Aan de top van de boog dragen. En aan het einde van de boog weer gedragen worden. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Nou, het begin van ons leven, dat zou je met dat woord gedragen worden kunnen typeren. Heel letterlijk. Wij allemaal werden voordat we geboren werden gedragen onder het hart van onze moeder. En toen we geboren waren, heel klein waren, moesten we met alles geholpen worden. Gedragen. En dan komt de tijd dat je groot wordt. En in plaats van gedragen worden, ga je zelf dragen. Verantwoording dragen. Activiteiten ontwikkelen. Loopbaan volgen. Noemt u het allemaal maar op. Dragen. Ervoor staan. Sterk zijn. En als de baan in de herfsttij van het leven weer naar beneden gaat, dan staat aan de onderkant van die boog opnieuw gedragen worden. Gedragen worden soms omdat we niet meer zo makkelijk ter been zijn. En steun nodig hebben, een stok. Gedragen worden soms letterlijk omdat we in een rolstoel komen. En het allerlaatste van ons leven is het meest letterlijke gedragen worden. Als we overleden zijn, is het laatste wat met ons gebeurt hier op aarde, dat de helpers van de bedienaar, of misschien wel de handen van kinderen en kleinkinderen, ons lichaam in de kist leggen. Op de laatste rustplaats hier op aarde. Gedragen worden naar je laatste rustplaats. En de vraag is, wat is nou het beste? Als je dan een klein kind vraagt, dan lijkt het beste groot te worden, te dragen. Want een klein kind, misschien ziet u het bij uw eigen kinderen of bij uw kleinkinderen, ze kunnen soms niet wachten totdat ze groot zijn. En als je het vraagt aan een ouder, iemand die met weemoed terugkijkt op het leven en wiens krachten zo minder worden, die zal misschien ook met de dichter, een van onze Nederlandse dichters, zeggen dat jong te zijn en sterk te zijn iets onvervangbaars is. Ja, zo is het in het leven. Dat sterk zijn, de bovenkant van de boog, dat is het. De oude Grieken noemden het de top. Geestelijk ligt het totaal anders. Dat zegt onze tekst. Geestelijk gaat het erom dat we het geheim leren. Nee, niet van ervoor te staan. Te dragen. Maar alleen maar van gedragen worden. Dat is het geheim van alle geestelijke leven. Het dragen wordt zelfs afgekeurd. Hoe dan? We willen het zien vanuit deze tekst. We schrijven daarboven dragen of gedragen worden. En dan letten we op twee dingen. Allereerst op het legen van het dragen van de afgoden. En in de tweede plaats de zegen van het gedragen worden door God. Dragen of gedragen worden. In de eerste plaats het legen van het dragen van de afgoden. En in de tweede plaats de zegen van het gedragen worden door God. Het gaat in deze hoofdstukken van Jesaja, misschien hebt u ze al zo vaak gelezen, over een twistgeding tussen God en tussen de afgoden. Dat kom je in deze hoofdstukken voortdurend tegen. Zeker ook in dit 46e hoofdstuk van Jesaja's profetie. En dan zou je de vraag kunnen stellen, is dat nu nodig? Verlaagt God zich eigenlijk niet als hij een twistgeding met de afgoden aangaat? Hij is toch God, soeverein, majesteitelijk verheven boven alles. En de Bijbel maakt duidelijk, wat zijn de afgoden nu eigenlijk? Ijdelheid, zegt onze Statenvertaling. Een woord wat moeilijk te vertalen is uit het Hebreeuws. Eigenlijk betekent het een ademtocht. Je blaast het zo weg. Niets. Ijdelheid. Dat zijn de afgoden. Ze bestaan niet eens. Nee, inderdaad, dat zegt de Bijbel duidelijk. Dat God alleen God is. En dat de afgoden niets zijn. Maar toch, de Heere weet wat voor een macht die nietsen, die afgoden kunnen uitoefenen op mensen. Juist omdat ons hart voor afgoderij en alle vormen van godendienst zo ontvankelijk geworden is door de zonde. En omdat de Heere weet wie wij zijn, u en jij en ik. Daarom gaat hij uitvoerig op het lege en het ijdele van de dienst van de afgoden in. En dat gebeurt ook in het begin van dit hoofdstuk. De situatie waar de profeet over spreekt is naar alle waarschijnlijkheid de periode dat Israël in de ballingschap is. En daar in de ballingschap, daar zitten ze bij de rivieren van Babel tussen de Eufraat en de Tigris. In een klein ghetto, afgezonderd en toch ook weer niet afgezonderd. Want ja, toen ze eenmaal in Babel waren gekomen, toen ging het leven verder niet. En daar in Babel moesten ze toch zorgen voor het levensonderhoud. Er moest brood op de plank komen. En ze trokken uit het ghetto, uit de plek waar ze zaten. De stad in, de wereld in. Sommigen gingen in Babel wonen, de stad Babel. Anderen in andere steden of dorpen. En met name de jongeren, ze ontwikkelden zich goed. Het ging hun ook goed in het welvarende Babylonische Rijk. We weten uit allerlei bronnen dat heel wat van de Joodse ballingen in het financieringswezen, in het bankwezen zijn gegaan en daar veel geld hebben verdiend. Maar ja, als je dan in Babel woonde en zeg maar directeur was van die afdeling van de bank, om het in onze tijd te zetten, dan was je natuurlijk wel verplicht vanwege het werk wat je deed om soms bij die afgodstempels te zijn, misschien een wierookkorreltje op het altaar te gooien. Of aanwezig te zijn bij de processies waar die grote afgodsbeelden werden rondgedragen. Het beeld van Nebo, zoals hij hier genoemd wordt. Nabu heet hij eigenlijk. Of het beeld van Belmarduk. Belmarduk, de god van de stad Babel, die Babel de overwinningen had bezorgd, zo meenden de Babyloniërs. En Nabu, de god van de toekomst, die een voorspellende geest kon geven aan mensen. En die Babel bewaarde voor verkeerde beslissingen. De twee belangrijkste goden. Je kon ze zien op de feestdagen, rondgesjouwd en rondgetorst door de priesters. En ze werden aanbeden. En sommige van de jonge ballingen, die Israël aan het vergeten waren en de God van Israël aan het vergeten waren, ze aanbaden mee. En ze keken naar die machtige goden van de welvaart en van de politieke stabiliteit en van de macht. Maar dan waren er ook daar in het verre Babel, bij wie de tranen om het verdriet en om het heimwee niet opdroogden. Wier hart schreeuwde naar God. En ze dachten naar Jeruzalem en aan de tempel. En als ze in gedachten nog zagen, het stond op een netvlies gebrand, die tempel die in rook opging. En de tempelschatten die op de schouders meegedragen werden naar Babel. Waar is God nu? De dienst van de verzoening kon niet meer plaatsvinden. Het offer op de grote verzoendag kon niet meer gebracht worden. En die puinhopen en die rokende tempel was het teken van Gods heilig ongenoegen over hun zonde. Ze hadden de harp aan de wilgen gehangen. Heere, waar bent u? En ook zij keken naar die afgoden. En misschien uit de verte hadden ze het wel eens gezien, zo'n processie. Zijn de afgoden dan sterker dan de God van Abraham, Isaac en Jacob? Kijk gemeente, en in die situatie spreekt het woord van de Heer. Oude woord van de profeet. En dan zegt de Heer het. Hij voorzegt het ook. Hij zegt het zelfs alsof het al gebeurd is, terwijl het voor die ballingen in Babel nog werkelijkheid moet worden. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beest. Wat zegt Jesaja? Wat zegt de Heere? Wel, het is alsof Jesaja, alsof de Heere zelf het volk eraan wil herinneren, dat overblijfsel van Israël, dat wat in Babel niet thuis kan raken, wat verlangt naar God en naar gemeenschap met God, wat hoopt op God en worstelt met de vragen van het leven en de schuld van het bestaan. Hij zegt, die afgoden die worden wel rondgedragen en op hun plaats gezet. Het lijkt wel indrukwekkend, maar de dag komt. De Heere ziet het al gebeuren. De profeet verkondigt het alsof het al werkelijkheid is. Bel is gekromd, neergevallen. Net zoals vroeger de Dagon neerviel voor de ark van het verbond van de Heere God. Alsof hij in aanbidding neerviel. En die grote stadsgod, de rijksgod van Babel, Bel Marduk. Hij is neergebogen als machteloos. Want wat gaat er gebeuren? Staat in het vervolg van het hoofdstuk dat God een roofvogel roept uit het oosten. En die roofvogel dat slaat op Cyrus, of zoals hij in de Bijbel genoemd wordt, Kores, de koning van de Perzen, die komen gaat om Babel straks te omsingelen en de stad te veroveren. En als die stad veroverd wordt, als een open stad wordt voor de Perzen, dan zullen die afgodsbeelden blijken niets te zijn. Weet u wat er met er gebeurt? De tekst zegt het. Die Babyloniërs, ze worden verslagen en de tempels worden geroofd en die prachtige gouden en zilveren afgodsbeelden, ze worden op kamelen geladen, de beesten noemt de tekst het, en op ezels geladen. En daar zie je een zak over zo'n kamelenbult gelegd, aan de ene kant een afgodsbeeld en aan de andere kant een afgodsbeeld en een hele karavaan vol met afgodsbeelden die daar op de ruggen van die ezels en van die kamelen als het ware heen en weer bewegen. En zo sjokt de karavaan in de richting van het Perzische Rijk. En daar zullen die afgodsbeelden worden omgesmolten en tot sieraden worden gemaakt of wat dan ook. Dat gebeurt er met de afgoden. En die beesten, zeg, die sjouwen maar met die afgodsbeelden, ze worden er doodmoe van. Want het zijn zware afgodsbeelden. Zilver en goud zijn zware metalen. Doodmoe van. En het is alsof de hoge God van hemel en aarde in deze woorden spot met de afgoden. En zegt, zo is het ten diepste altijd met afgoden. De ene keer sjouw je ze rond om ze te aanbidden in een processie door de stad. Het lijkt zo prachtig. En het volgende moment zijn ze voor de beesten. De lastdieren die ze voort. Sjouwen. Maar dat is nu typerend voor de afgoden. Die moet je dragen, want ze kunnen niet redden. Ze moeten zelf in de gevangenis, in de ballingschap gaan. Je moet er altijd wat voor doen. Je sjouwt er wat mee af, met die afgoden. Daar zit een geweldige prediking in vandaag, gemeente. Ook nu nog. Nee, niet dat wij onze afgoden hebben in dezelfde zin als in het oude Babel. Dat we een tempeltje hebben staan hier ergens in Nederland met een beeld daarin van Bel Marduk of van Nebo of hoe die goden ook geheten hebben, en dat we die gaan aanbidden. Zo is het niet meer. Al weet ik het nog niet. In de malle molen van het moderne leven, wat er allemaal nog kan gebeuren aan afgoderij en aanbidding. Maar zo kennen we het in elk geval nu niet. Maar ook al kennen we het niet meer zo zoals toen in Babel, dat betekent niet dat de afgoderij is uitgestorven. En ik zou vandaag de vraag aan uw hart en aan jouw hart willen leggen. Wat zijn uw afgoden? Wat is het waarop met de woorden van de Heidelberger Catechismus u uw vertrouwen zet? Wat hebt u in de plaats van God waaraan u hecht? En dan zal ik een paar dingen noemen. En u begrijpt wel, ik kan vanmorgen lang niet alles noemen. Vandaar dat ik de vraag heel persoonlijk eerst maar stel. Wat is uw afgod? Maar als ik dan wat noemen mag. Enkele belangrijke dingen. En ook zoek die bij uw hart te brengen. Dan mag u zich daaraan spiegelen. En vanuit de dingen die genoemd worden. Ook uw eigen leven onderzoeken voor het aangezicht van de Heer. Wat de mammon. En de jongelui weten en de ouderen net zo goed. Wat de mammon is. De mammon staat voor de god van het geld. De god van de gierigheid. De god van het alsmaar meer. Van het schrapen naar meer. Van het zetten van je hart op je bezittingen. Of op het goede van deze aarde. Zou het niet kunnen zijn dat de Heere Jezus Christus daarom zo ernstig over die mammon spreekt. Over die afgod van het goede van de aarde. Omdat wij mensen uit de aarde aard zo geneigd zijn om het op deze aarde te zoeken. Om te leven alsof er geen eeuwigheid is. Of is dat bij u anders geworden? De pinnen van onze levenstent staan zo vastgemeten. En we zijn misschien in gedachten vanmorgen al bezig geweest voor het programma van deze week. Achtervolgd als we worden. Door onze al of niet elektronische agenda. En ik weet, een mens heeft een roeping op deze aarde. Van Gods wegen zelfs. Maar gaan we niet in onder. Is het niet alsof dat alles is. Als zo uw leven is. Dat u eigenlijk alleen leeft. Voor de mammon en voor de aarde. Terwijl uw christelijke belijdenis weinig meer is dan een flinterdun vernisje. Sjouw niet verder, want u vertilt u aan de afgod van het geld. U vertilt u aan de afgod van deze aarde en van deze wereld. En u komt ermee om. Een andere afgod, die vrees ik ook binnen de kerk. Niet helemaal afwezig is. Dat is dat u vast kunt zitten aan een speciale zonde. Verslaafd aan een speciale zonde. Een boezemzonde. Zodat u eigenlijk een dubbel leven leidt. U leeft uiterlijk netjes. Maar als niemand u ziet en u misschien op plaatsen komt waar u helemaal niet hoort te zijn. Of u bezondigt aan dingen waarvan u diep in uw hart weet dat het zonde is tegen de hoge God. Die zonde heeft u in zijn greep. Het blijkt zo moeilijk om uit dat netwerk van de zonde te ontsnappen. Dat is een afgod. En u sjouwt wat af om de schijn op te houden. Terwijl het van binnen zo ziek is. Als dat uw leven is. Vertil u niet aan uw afgod. Aan die boezemzonde die u heimelijk koestert en aan de hand houdt. Want het is ook hier zo. U vertilt u eraan. En u topt wat af. En u sjouwt wat af. En als u zo door blijft gaan, dan komt u met uw afgod om. Nog dichterbij. Je kan ook geestelijke afgoden hebben. In de zin van religieuze afgoden hebben. Ook op reformatorisch erf. Ze zijn daar niet weggesleten. Weet u wat bijvoorbeeld een afgod kan zijn? Als je manmoedig jezelf voor bekeerd houdt. Alles bij elkaar geraapt hebt in je leven om te zeggen. Nou, ik heb toch dit en ik heb toch dat en ik heb toch dat en ik heb toch zus. En ik heb toch zo. Ik behoor bij Gods kinderen. En als in de prediking of doordat u wat leest. Christus een klein beetje aan die vermeende zekerheid getornd wordt, de prediking ontdekkend wordt en ontmaskerend wordt. Ja, dan zegt u al gauw, dat is veel te zwaar. Dat is allemaal wet. Hoeveel mensen zouden er zijn? Hoeveel zijn er onder ons? Ben ik het? Wie religie niet meer is dan een afgod die ze rondtorst. Je vertilt je eraan. Wat is nodig? Dat we in de prediking door God eerlijk behandeld worden. En dat alle vermeende leunsels en steunsels eens een keer weggeslagen worden. Genezend gemeente. Diep genezend. Want als het niet meer is dan wat uiterlijke godsdienst, dan wat bij elkaar geraapte fragmenten uit ons eigen hart en wat goede gedachten over ons eigen leven, dan is de grond niet goed. En dan zegt onze tekst, sjouw niet verder, maar buig. En leer die bede spellen uit Psalm 139 het slot. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg zijn. Nog één afgod. En u begrijpt, het is een hele galerij van afgoden die je zou kunnen gaan noemen. Nog één. En dat is een andersoortige religieuze afgod. Dat is de afgod van de degelijke onbekeerdheid. Want dat is ook een afgod. Je hebt het soms in onze kringen, hè, dat we zeggen, ja dominee, ik ben onbekeerd. Maar ben voor de waarheid. Nou prachtig dat u voor de waarheid bent. Maar dan zeg, houdt u heimelijk die twee dingen niet bij elkaar. Om uzelf toch nog een klein beetje te rechtvaardigen. Ja, ik neem het niet zo licht hoor. Is dat een deugd? Voor Gods aangezicht? Laat één ding duidelijk zijn, gemeente. Dat God nooit onbekeerlijkheid kroont met zijn hoge goedkeuring. En ongeloof nooit goedkeurt. Durft u het dan wel? Als u van uw onbekeerdheid, van uw degelijke onbekeerdheid nog wat maakt? Sjouw daar niet mee verder, want het is als de goden van Babel. Ze kunnen niet redden. Ze zijn alleen maar tot vermoeiens toe last voor de beest. Je wordt er doodmoe van. Doodmoe. En dan de keerzijde van de tekst. Dan zegt de Heere tegenover die waardeloosheid van die afgoden. Dat hij alleen God is. En laten we zorgvuldig lezen, want dat is altijd van belang. Hoort naar mij, o huis van Jacob. En het ganse overblijfsel van het huis Israëls. U ziet, dan gaat de Heere het overblijfsel van Israël aanspreken. Dat is dat deel van het volk wat het in Babel niet kan vinden. Wat naar hem verlangt. Wat als het ware die psalm, die 42e, in het hart geschreven heeft. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht verschijnen? En dan zegt de Heere allereerst, hoort naar mij. Je moet er eens op letten. Hoeveel keer dat in de Bijbel voorkomt, dat God zegt, hoort naar mij. Of dat de Heere God van zijn zoon zegt, hoort naar hem. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Weet u waarom dat is? Omdat God zich openbaart in zijn woord. De God van de schriften is niet een God die zich af laat beelden en laat zien. Maar de God van de schriften is een God die zich laat horen. Die met het woord komt. En daarom alle echte geestelijke leven begint niet met zien, begint niet met alles bij elkaar garen wat we bij onszelf kunnen vinden, maar begint allereerst met hoort naar mij. Want Gods kerk wordt horend zalig, luisterend zalig. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En weet je wat daarom zo nodig is? Als u of jij hier in de kerk zit vanmorgen en zegt: dominee, u moest eens weten hoeveel afgoden ik heb. En ik zit zo vast. En u zegt u wel, dat begint met horen. En ik hoor u spreken, ik hoor de woorden iedere zondag weer. Maar mijn hart is zo doof en ik begrijp het niet, ik weet het niet, ik zie het niet. Eén ding noodzakelijk. En dat is dat u bidt: o God, open mijn oren en open mijn hart. Breek mijn harde hart, ontsluit mijn gesloten hart. En leer mij horen naar uw stem. En dan mag je bidden om genade, om zo te luisteren. Dat je ook hoort wat het woord werkelijk zegt. Niet langs de eigenlijke woorden van de Heere heen luistert, daar zijn we zo geneigd toe. Maar echt hoort wat de Geest en wat de Heere tot de gemeente zegt. En wat zegt de Heere dan? Gebruikt de Heere woorden die ook van de afgoden gezegd werden, alleen op een heel andere manier. Hoort naar mij, gij huis van Jacob. En het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt. Gedragen zijt. Van de buik aan. En opgenomen van de baarmoeder af. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Terwijl van de afgoden gezegd werd dat ze gedragen moesten worden. Je moest er van alles voor doen. Zegt de Heere, en ik ben een God die u draagt. En dan hebt u al gezien in de tekst dat de Heere wil dragen van het begin van het leven af. De baarmoeder af. Tot de grijsheid toe. Waar slaat dat op? Dat slaat allereerst op Gods zorg voor zijn volk. Voor zijn kerk. De Heere bedoelt namelijk allereerst Israël, overblijfsel daar in Babel. Ik heb u gedragen van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, van het begin af. En ik zal u dragen en redden en zegenen tot aan het einde. De Heere belooft hier dus dat hij door de geschiedenis heen met zijn kerk zal zijn tot aan de volleinding van de wereld. En dan betekent baarmoeder het begin van de kerk en de grijsheid de laatste dagen van de kerk. Maar het heeft ook nog een persoonlijke toespitsing. Voor ieder die de naam van de Heere ootmoedig vreest, geldt het ook heel persoonlijk: en van het begin van uw leven af tot het einde toe zal ik u dragen. Van de momenten dat u geboren werd, ja zelfs van voor de geboorte, tot de grijsheid zal ik dezelfde zijn. Laten we dat nog eens wat verder uitwerken. Eerst dan maar dat God door de geschiedenis heen, van het begin van de kerk, dat is vanaf het paradijs tot aan de volleinding, de komst van de Heere Jezus Christus, dezelfde zal zijn. Wat betekent dat? Dat God dezelfde is door de eeuwen heen. Ik ben de Heere en ik word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Ik ben dezelfde. En hoe was God? Bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob, bij David. Als je dat zou moeten samenvatten in één woord, dan kun je het zo zeggen, toch? Dat God zich uit eindeloze en onbegrepen barmhartigheid ontfermd heeft over een zondig mens. En dat hij door de onmogelijkheden heen vaak zich een kerk formeerde, een volk formeerde, dat zijn lof zou vertellen. En zo is de Heer nog. Ook als zo anders lijkt in Babel. En hoe was dat in Babel? Wel, ik heb het heel kort even getekend. Er waren mensen die de Heer vreesden, maar hun getal werd in de Babylonische ballingschap kleiner. Kerkverlating. Vele jongeren haakten af, gingen met de afgoden mee, hielden ze aan de hand en aan het hart. Waar is de Heere nu? Heeft de Heere ons verlaten? Heeft hij ons vergeten? Dan kun je vandaag ook wel eens denken, gemeente, nu we op een heel andere manier in een Babylonische ballingschap terechtgekomen zijn. En ook, vrees ik nog, in een Babylonische spraakverwarring terechtgekomen zijn. Waar is de Heer? En u denkt misschien aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. Misschien nog niet zo lang geleden bij het wiegje gestaan en gedacht, kind, wat een zegen dat alles gaaf en goed is met je. Maar wat zul je nog meemaken? Tijd ziet er niet goed uit. Normen en waarden, ook al wordt er nog over gesproken, het is zo weggesleten en het woord van de Heere heeft zo weinig gezag meer in het leven in West-Europa. En misschien denkt u wel eens, je hoort en ziet nog zo weinig van het doorbrekende werk van de Heilige Geest. O, gelukkig, het is er nog wel. Maar je zou het zo graag dieper en meer en breder zien. Ja, dan kan het zo lijken dat we in een vergelijkbare toestand terechtgekomen zijn als het volk in de ballingschap. En dan staat vanmorgen dit woord, als het ware geschreven boven ons. Alzo zegt de Heere, hoort naar mij. Wat is belangrijk? Dat we niet allereerst en allermeest naar alle stemmen van beneden horen. Naar alle stemmen in ons eigen hart horen. Maar dat we horen naar hem. En dan zegt de Heere, ik ben dezelfde. Of zoals we het zingen met die oude psalm. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En als je daarvoor het eerst of opnieuw iets van mag zien. Dat God dezelfde blijft. Dan ga je weer ademhalen in de ballingschap, gemeente. U bent dezelfde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hoe dezelfde? Wel, dat hij net als in het begin, net als bij David en net als in de ballingschap, opraapt. Want dat woord daar moet u niet overheen lezen. Opraapt. Leest u maar in vers 3. Ik heb u opgenomen van de baarmoeder af. En in het einde van vers 4, en ik zal u opnemen. Weet u wat hier namelijk gebeurt? Hier tekent de Heere zichzelf in de woorden van Jesaja als de grote herder. En wat is de grote herder? Denk jij maar aan die gelijkenis uit Lucas 15, die gelijkenis van het verloren schaap. U weet wel, dat schaap is weggedwaald. Dat is in de struiken terechtgekomen, het is nacht geworden, in de verte huilen de roofdieren. Een prooi. Gereed voor de ondergang. En dan komt die herder. Wat doet die herder? En die herder is de Heer Jezus Christus. Die herder die gaat alle wegen langs waar het schaap mogelijk afgedwaald kan zijn. Hij zoekt het verlorene op de plek waar het is. Midden in zijn verlorenheid. Zo ben ik, zegt de Heer hier in de tekst. Zo was ik in het verleden en zo ben ik nog. Dat is mijn liefste werk om in Christus Jezus het verlorene te zoeken. En ik vraag het vanmorgen. Zijn er hier vanmorgen in de kerk? Nee, niet met een praatje. Maar echt vanuit het hart die zeggen, ja, dat ben ik. Verloren. Schuld bij God is groot en ik kan ze niet bedekken. Of weg was. Mijn hart is hard. En ik weet niet hoe het moet. Alles tegen. Verloren. Hij is nog dezelfde. In de tijd van de reformatie. In de tijd van Abraham. In de tijd dat de Heer Jezus Christus als Gods enige zoon hier op aarde was. Nog dezelfde. En daarom kunt u en kan jij nog zalig. Maar er ligt wel de roepstem achter, zoek hem. Nu het nog het heden van de genade is. En zeg je verlorenheid en al je tekorten en je schuld en je ongeloof en je dwaasheid. En je dwarsheid maar uit voor hem. Want ik ben dezelfde. En dan mogen we toch vragen, heel in het bijzonder al degenen die bidden geleerd hebben. Heere, wil dat doen. Onder ons, onder onze kinderen, kleinkinderen, in de gemeente, in de kerken, in Nederland, in deze wereld. O, betoon het, Heere, dat u dezelfde bent. En dat u opzoekt en opraapt. Ja, wat zoekt God dan op? Het verlorene. Dat wat niet naar God vraagt uit zichzelf en niet naar God zoekt uit zichzelf. En dan zegt de Heere ook. En ik zal dragen. Torsen staat er letterlijk. Dat betekent dat het volk een last is voor de Heere. U zegt God is almachtig, jazeker. De gedachte die daarin ligt is deze. De Heere moet ook een heleboel van zijn kinderen verdragen. Denk nog maar weer even aan dat schaap op de schouders van die herder. Daar staat er van, hè, dat hij het opzoekt en dat hij het losmaakt uit de doornstruiken waar het in zit. Of ophaalt uit het ravijn waarin het gevallen is of waar dan ook. En hij legt het op zijn schouders. Hij draagt het. Het is uitgeput. Kan zelf geen stap meer doen. Hij draagt het op zijn schouders. Wel eens gezien, een herder met zo'n klein schaapje op zijn schouders. Wat doodmoe is, het kopje bungelt achter op zijn rug. Iemand die veel verstand van schapen heeft het mij eens verteld. Hij zegt, dominee, dat schaap dat kijkt alleen maar naar beneden. En dat ziet nu dat die herder hem terugdraagt naar de schaapskooi. En hij kijkt naar al zijn dwaalwegen waarop hij verdwaald is. Al de paden waarin hij weggezworven is. En als je dat terugkrijgt, gemeente en Gods kinderen krijgen dat wel eens terug. Dat de Heere ze laat zien, daar ben je onbedachte herder verloren en daar ben je verdwaald en daar heb je mij bedroefd. Weet u wat dan zo'n wonder wordt? Dat de Heere desondanks dezelfde bleef en bleef dragen. Bleef dragen. Wat moet je soms belijden, Heere? Wat moet u veel van mij verdragen? We zingen het wel eens met Psalm 103. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud gelegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon, zwaar, gekrenkt, langmoedig en weldadig. En als je dan weten mag heel persoonlijk van die opzoekende liefde, van het gedragen en verdragen te zijn door hem die dezelfde is. Gedragen en verdragen door hem wiens naam is Jezus Christus, de grote herder, die zijn leven gegeven heeft. Dan zijn er momenten dat juist je zonde dan, ook de zonde die na ontvangen genade bedreven zijn, zo bitter worden. Heere, wat heb ik u bedroefd? En dan zegt een ouder wordend kind van God soms ook, en wat ben ik onverbeterlijk in mezelf. Toch dragen. En redden, dat staat er ook bij. Ja, van de afgoden werd gezegd, zij kunnen niet redden. Nee, ze moesten zelf de ballingschap in de gevangenis in. Maar God redt. En hier klinkt het evangelie in zijn volle glans, breekt eigenlijk in het woord door. En redden, wie denkt dan niet, die enigszins zijn Bijbel kent, aan die grote naam van de grote Zoon van God. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonde. Redden van hun zonde, zalig maken van hun zonde, redden, behouden. Zalig maken. Wat dat is, dat betekent dat hij niet alleen opzoekt en niet alleen draagt en verdraagt, maar dat hij hen juist in die weg ook het volle heil schenkt. dat hij arme zondaren hun schuld wil vergeven. Dat hij hun schuld wil bedekken. Dat hij geloof schenkt en hoop geeft en de liefde doet ontbranden in het hart. Dat hij verwondering geeft, ootmoed geeft, afhankelijkheid geeft. Alle schatten en gaven waar het stempel van redden, zalig maken als het ware, met bloed opgeschreven staat. Wat dat redden dus inhoudt, laat ik het vanmorgen maar zo zeggen. Dat is nou Gods genade antwoord op de diepste geestelijke nood van ons mensen. En dat genade antwoord heeft verschillende kanten. Net zo goed als de genade van God verschillende kanten heeft. Niet voor niets zegt het evangelie dat de Heere Jezus Christus genade geeft voor genade. Mag ik eens wat noemen? Ik heb eigenlijk al wat aangeduid. Zegt u mijn schuld. Zegt u mijn schuld is als bergen. En ik kan er niet overheen kijken. En ik kan die bergen niet glad gemaakt krijgen. Bij God in Christus is genade om de hoogste berg van schuld te slechten. In één ogenblik. Één woord. Machtswoord vol genade van hen. En de schuld is vergeven. Worstelt u met zo'n dubbelhartige zonde waarin u vastzit en waaraan u verslingerd bent misschien. Een afgod. U kunt de banden niet verbreken. Bij hem is de genade waardoor de banden verbroken worden. In een oud Luthers gezang wordt de Heer Jezus zo aangesproken. O doorbreker van alle banden. Dat is zijn reddingswerk, zijn genadewerk. Zit u vast met beschuldigende gedachten, aanstormende verzoekingen van de vorst der duisternis? Hij heeft de boze overwonnen en als vrucht daarvan spreekt hij zijn machtswoord waardoor de boze moet zwijgen. En de beschuldigingen van een geweten wat u aanklaagt. Eronder gebracht worden. Zoals hij eenmaal de storm stilde. Zo kan hij de storm in het hart. En de stem van de boze doen zwijgen. Zegt u, ja maar er is nog iets veel anders. Ik versta er helemaal niets van. Ik zie mijn schuld niet. Althans niet zoals ik het zou moeten zien. Die aanvechtingen van Satan, ik weet niet wat het is. Eén ding, ik ben zo blind. Ik ben zo doof voor het woord van de Heer. O, bij hem is genade waardoor blinden ziende worden en het liefelijk licht aanschouwen. En doven gaan horen de stem van de levende God. Zou het dan niet het gebed mogen zijn en moeten zijn? Heere, open mijn oren. Red mij van mijn geestelijke doofheid. En van mijn geestelijke blindheid. En als u niet bidden kunt. Zeg het dan maar tegen de Heere. Heer, ik kan niet bidden. Leer u mij arme dwaas. Hoe dat ik bidden moet. Maar u ziet het. Dat wil de Heere hier zeggen. Hier is alles te vinden bij mij. Ik ben dezelfde. Ik zal opnemen en dragen en redden. En u begrijpt wel, we zijn al lang bij het persoonlijke leven terechtgekomen. Bij die persoonlijke toespitsing van het slot van onze tekst. En ik zou er nog één accent aan toe willen voegen. Dat dragen en redden houdt ook in dat hij dat doen wil door alle stormen van het leven. Stormen van het leven die sommigen van ons niet onberoerd hebben gelaten. Bij anderen is dat minder. Maar elk van Gods kinderen weet van strijd. En sommige van heel veel stormen in het leven. Die niet gemakkelijk waren of zijn. Wat is het dan een zegen, gemeente, dat je het niet alleen hoeft te dragen. Als je met de afgoden van deze tijd of de afgoden van je eigen hart moet doen. Je sjouwt wat af. Je wordt er doodmoe van. en je bezwijkt. Maar als je mag ontdekken dat Hij er is, zelfs in de grootste smarten, zelfs in de grootste noden, en dat Hij opraapt en draagt en redt en steunt. Ja, dan kan het zo zijn dat bij het ouder worden als de herfsttij van het leven gekomen is. En je moet dan misschien juist in deze tijd, als de dagen korter worden en de natuur haar sterftooi heeft, aan denken. Krachten worden minder, gaat allemaal niet zo makkelijk meer. Of misschien bent u wel heel afhankelijk geworden en ziet u veel duisternis aanrollen als golven om u heen. Weet één ding. Wanneer u deze God mag kennen en Hem mag vrezen, Hij blijft dezelfde. En ook al worden krachten minder en gedachten zwakker. En sommige kinderen van God hebben bij het ouder worden daar heel veel last. Ik zal u tot de grijsheid sterken. Ja, zelfs over de rand van de grijsheid heen. Tot in eeuwigheid. Hij zal zijn werk voleinden. En dan mag het uw beden zijn, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand schenken. Dragen of gedragen worden. Dat was eigenlijk de vraag, niet? En geestelijk gezien hebben we ontdekt dat dragen staat voor het zelfdoen. Voor deze wereld alleen. Voor de afgoden. Leeft u, leef jij nog zo? Als je alleen voor eigen rekening staat, vroeg of laat, en meestal vroeger dan we denken, worden we doodmoe. Leef zo niet verder wat ik u bidden mag. Want dat leven van onze activiteiten en van onze plannen en van alles in eigen hand zoeken te houden, het breekt soms ineens af. En wat dan? Als je God niet kent en Christus niet kent en geen borg hebt voor je ziel. O, zoek naar de dragende God, naar de goede herder, die nog steeds door het gewaad van zijn woord, ook vanmorgen, in de prediking roept, hoort naar mij, en die u jou wil opzoeken, daar waar je bent, opraken en dragen. En wat is het dan een wonder, als je mag ontdekken, ook door alle dingen van het leven heen. Heere, wat bent u van het begin tot nu toe goed geweest. En dat voor een als ik, die het bedorven heeft en telkens weer bederft. En de Heere zegt ja. Ondanks al uw zonden, ik ben van het begin tot het einde dezelfde. En ik zal dragen en zal redden. Want ik ben gisteren en heden dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. En dan ga je stamelend zeggen. Deze God is onze God. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. Amen.
Thank you.
Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u en wij bidden u, leer ons af om te dragen, om het zelf te doen, om alles bij onszelf te zoeken en om te steunen op dingen of machten die niet u zijn. Leer ons als arme zondaren zinken op u en raap u ons op en draag u ons en leid ons en red ons en ga ons met uw heilicht voor. Heere, wat u ons onthoudt, en u zou ons alles kunnen onthouden, omdat wij zulke zondige mensen zijn. Onthoud ons die leiding en die bediening van uw geest niet. En leer ons arm te worden en te zijn en te blijven in onszelf. Kinderlijk afhankelijk van u. En wil u zo ook dragen en torsen en redden. We belijden het, Heere. We zijn van die dwaze mensen. We denken altijd weer dat wij het moeten doen, of dat het van ons afhangt. Maar leer ons wat genade is. Gegeven goed, geschonken gerechtigheid. Leer ons daaruit te leven en in uw wegen te wandelen. O, zoek ons op, voor het eerst of ook opnieuw. Dank voor alles wat u gaf deze morgen. Zegen uw woord. Breng ons vanavond weer samen. We vragen dat. In dankzegging voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 92, gemeente, is onze slotzang, het laatste vers. Psalm 92 en daarvan het achtste vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Dat is 92, het achtste vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.